Maar deze kinderen
hebben,
een dubbele battle. Ja. Namelijk, ik voel me anders. Ik denk anders. Ik voel me dom. Waarom ben ik zo? En? Maar ook nog het stukje, ik heb een andere achtergrond, een andere cultuur, andere gebruiken.
Ik zie er anders uit.
Ik zie er anders uit. Ik heb een andere kleur.
Ja. Ja.
En dan zijn ze continu in tweestrijd. Waar kan ik mezelf zijn?
Ja.
Thuis of op school?
Hoogbegaafdheid kan zorgen voor een hoop uitdagingen. En dit talent heeft ook mooie kanten. Er zijn mensen die iets bedacht, ontwikkeld, gemaakt of gedaan hebben om andere mensen met het talent te ondersteunen. Dit is een positieve kijk op hoogbegaafdheid. Vandaag ga ik in gesprek met Mirjam Najjar. Haar naam klinkt al bijzonder. Het is een combinatie van oer-Hollands en Marokkaans. Nou, ik heb Mirjam gevraagd voor deze serie omdat ze zich inzet voor hoogbegaafde kinderen en tieners. En dan ook in het bijzonder eigenlijk voor hen met een niet-westerse achtergrond. Ze coacht en begeleidt via haar eigen praktijk, Meijis. Doet aan smart games uurtjes, is leerkracht voltijd HB-onderwijs en LBBO-bestuurslid afdeling begaafdheid. Je doet dus heel veel, Mirjam.
Ja.
Nou zeg, wat fijn dat je te gast wilde zijn in de podcast.
Dank je wel, Christel. Dank voor de uitnodiging ook.
Graag gedaan. Het is een serie die gaat over mensen die een positief verschil maken. En ik volg je al een tijdje via Instagram. En ook door je verschijningen is het eigenlijk al duidelijk dat jij wellicht ook een andere doelgroep zou kunnen bedienen. Hen met een niet-westerse achtergrond. En je triggerde mij of zo op de een of andere manier. Ik vind het zo leuk om naar je te kijken, naar je te luisteren. En ik dacht, ja, ik moet Mirjam een keer in de podcast hebben.
Geweldig.
Ja.
Ja.
Wat ik me afvraag, want dat is natuurlijk voor iedereen zo. Iedereen heeft een verhaal waardoor hoogbegaafdheid in hun leven is gekomen. Het is er natuurlijk al vanaf het moment dat je geboren bent in feite. Maar
ja.
Er is een moment waardoor je het hebt misschien kunnen omarmen. Dus ik ben eigenlijk eerst nieuwsgierig naar jouw verhaal daarover.
Ja. Ja, dat is zeker begonnen met een verhaal. Mijn interesse voor hoogbegaafdheid. Ik was in 2017 hier en daar aan het invallen. Ik was daarvoor gewoon vaste leerkracht. Maar was toe aan iets nieuws. Dus ik ging een dagje invallen op Eureka-onderwijs. En het moment dat ik daar het klaslokaal binnenstapte, was ik gewoon helemaal getrokken tot de omgeving, de kinderen. Het was heel bijzonder ingericht, een skelet, planeten aan het plafond. En ik dacht van, wauw, wat is dit?
Anders dan standaard.
Heel anders dan mijn reguliere klassen die ik heb lesgeven. En ik had een bepaalde band met die kinderen op die dag. Dus toen ik naar huis ging, was mijn gedachte nog steeds bij die kinderen in die klas. Ik dacht, wat is hier gebeurd?
Oh.
Hoe kan dit? Dus ik had een bepaalde klik en daar kon ik echt niet van slapen. Dus, en ik wist daarvoor ook nog niks over hoogbegaafdheid. Dus ik ging die nacht alles zoeken over hoogbegaafdheid. Wat is het? Waar komt het vandaan? Hoe kan je het signaleren?
Was je van tevoren niet zenuwachtig dat je ineens in zo'n andere klas zou komen te staan? Had je op voorhand daar geen gedachte over?
Nee, ik had geen. Het Eureka-onderwijs. Dat zijn kinderen die wat meer uitdaging nodig hebben. Ik had niet echt een bepaald beeld erbij dat het zo compact was en dat ze zoveel ruimte hadden voor autonomie en hun eigen dag in te delen.
Mm-hmm.
Nee, zo. Dus ik ging er eigenlijk best wel
open
in. Nou, standvastig, ja. en ik had al wat aantal jaren ervaring ook. Dus
ja.
Ja. Dus die nacht alles over opgezocht en nou, er ging een wereld voor mij open. Ik dacht, dit is interessant, dit is wauw. En waarom wist ik hier niet eerder wat van? Daarna was ik terug bij mijn oude werkgever. En toen heb ik aangegeven dat ik me wilde verdiepen in hoogbegaafdheid en me wilde specialiseren. Want binnen de school hadden we al een rekenspecialist, een gedragsspecialist, een taalspecialist, maar nog geen hoogbegaafdheidsspecialist.
En was dat bij wijze van spreken de dag erna? Of heb je daar een paar weken voor nodig gehad?
Jawel. Want ik was inmiddels zwanger van mijn tweede en bevallen. Oh. En toen ben ik dat gaan opzoeken.
Mm-hmm.
En toen mijn dochtertje 9 maanden of 8 maanden was, toen ben ik de opleiding tot specialist hoogbegaafdheid en differentiatie begonnen.
Wauw.
En tijdens de opleiding zag ik steeds meer kenmerken tijdens de lessen, tijdens de modules, bij mijn oudste dochter. Die was op dat moment 4. Dus
oh,
ik denk,
hè?
wat gebeurt hier? En ik zie dit en dit en dit herken ik bij haar. En toen had ik daar op een gegeven moment gesprekken mee met de docenten. Zegt ze, nou, het zou best wel kunnen, ga in gesprek met school. Nou, dat heeft uiteindelijk tot een test geleid bij haar en het kwam eruit. Ze was hoogbegaafd. Maar op een gegeven moment vorderde de opleiding en toen dacht ik, nou, alles wat ik bij mijn dochter zie, herken ik ook van mezelf. Zou het niet zo zijn dat ik zelf ook hoogbegaafd kon zijn? Maar ik dacht, nee Mirjam, je bent gek. Je bent dom, je hebt je altijd dom gevoeld. En je hebt keihard moeten werken voor je cijfers. Je deed het wel goed op school, maar dat was gewoon keihard werken. En nee, het zal vast niet zo zijn. Dus ik ben gewoon verder gaan met die opleiding. Op een gegeven moment moesten we een module inleveren. Of nou ja, de module werd uitgelegd. En de eindopdracht kon je op een bepaalde manier inleveren. En ik had een heel ander idee bij die eindopdracht. Dus ik ging in de pauze naar de docenten en ging even overleg van, zou ik het op deze en deze manier mogen doen? En toen keek ze me aan, ze liet even stilte vallen. En toen zei ze, heb je wel eens niet aan jezelf gedacht? Ik wist gewoon even niet waar ik moest kijken. Maar het enige wat er door me heen ging is, meent ze dat? Zegt ze dat echt? Ben ik dan toch niet gek? Ja, ik zie zoveel kenmerken bij jou. Volgens mij ben jij ook hoogbegaafd. Nou, toen hield ik het niet meer droog. Werd ik heel erg emotioneel. Ondertussen was ik me druk aan het maken of niet iemand het zou zien. En in mijn hoofd gingen er verschillende vragen door me heen. Zijn mijn ouders dan ook hoogbegaafd? Zijn mijn zusjes het? Waarom hebben mijn basisschoolleerkrachten dat nooit ontdekt of gezien? Er ging van alles door mijn hoofd. Nou, zij zag dat ik zo overspoeld werd. Zij zei, nou weet je, we bellen wel een keer deze week. Nou, toen heeft ze me gebeld en toen vertelde ze eigenlijk wat ze allemaal zag tijdens de lessen. En dat heeft tot weer een heel emotioneel gesprek geleid. Maar het viel allemaal wel op zijn plek een beetje. Maar het was voor mij heel lastig om dat te plaatsen en te accepteren. Ik vond het moeilijk. Ik wilde het ergens nog zwart op wit hebben, want dat kan toch niet? En ik was op dat moment 27.
Een soort bevestiging wilde je eigenlijk hebben.
Ja, want ondanks dat ik me herkende in de kenmerken op internet en haar verhaal en alles wat ze zei, zou ik vooral dat ik in het begin heel terughoudend was en alles observeerde. En naarmate ik de stof zeg maar beter kende, want ja, daarvoor had ik nooit over compacten en verrijken gehoord. Dus ik hield mijn mond tijdens de gesprekken. Maar later, kwam je helemaal los en steeds in elke les weer verder. Liet je jouw creatieve brein zien en ook, en ze zei, doorslaggevend was het moment dat je die opdracht op die manier wilde inleveren, zeg maar. Dus ik ben toen in gesprek gegaan met een hoogbegaafdheidscoach voor volwassenen. Ja. En ook zij in dat gesprek van een uur zag heel veel kenmerken bij mij. Ik heb me toch wel laten testen. Ze had goed contact met iemand, met Plim van Vliet uit Amsterdam. Mm-hmm. En daar kwam het eruit. Ik heb wel 2 testen moeten doen. Want de eerste test, de WS4, daar scoorde ik veel lager op, omdat die verbaal was. En ondanks dat ik hier geschoold ben en alles, had ik toch moeite met de woordenschatopdrachten en ook wel met de tijdsdrukopdrachten.
Ja.
Maar ze wilde heel graag weten hoe ik het zou doen op de non-verbale test. En daar scoorde ik 17 punten hoger op. En zij was echt versteld van, hoe kan dit? En blijkbaar dus wel door de taal.
Ja.
Want ik ben toch gewoon 2-talig opgevoed, 3-talig zelfs.
Want op welke ben jij hier geboren of op latere leeftijd hier gekomen?
Nou, dat is ook weer een heel grappig verhaal. Ik ben gewoon hier sinds geboorte geweest. Maar ik ben in mijn Marokko geboren, omdat mijn moeder heel graag in de zomervakantie naar haar ouders toe willen gaan. Ik ben een zomerkindje.
Ja.
Dus ze mocht niet meer vliegen. Dus ze is met de auto naar Marokko gegaan om daar te bevallen, omdat ze anders een jaar lang weer haar ouders niet zou zien.
Oh, joh.
Dus ik ben daar geboren, maar gelijk daarna met vliegtuig teruggekomen.
Ja.
En al mijn broers en zussen zijn ook hier geboren. Dus
Ik
ben een uitzondering, maar verder hier opgegroeid. Dus ik heb al mijn scholing hier gehad en de HAVO gedaan, daarna HBO.
Maar wat goed dat dus degene die jou testte wel heeft gedacht, maar wacht eens even, wellicht zit dus de crux in het stukje taal.
Ja, dat zag ze gelijk al. Niet alleen de taal, maar ook faalangst en de opdrachten met tijdsdruk.
Ja, sommige mensen gaan daar gewoon niet goed op.
Ja, daar presteerde ik veel minder op dan de opdrachten zonder tijdsdruk. Maar en ze zag dat ik in het Engels sommige dingen veel beter wist dan in het Nederlands ook. Dus dat vond ik echt heel fijn dat ze dat doorzag en me die ruimte gaf. En ook sinds die dag mijn wereld veranderd heeft. Want vanaf die dag ben ik op zoek gegaan naar mezelf. En niet zozeer wat HB dan is, maar wat zijn mijn behoeften en wat hoort daarbij. En kwam er toen pas achter dat ik dus eigenlijk ook echt een fixed mindset had. En dat me altijd belemmerd heeft, zeg maar.
En het is dus eigenlijk alsof je op papier kreeg van nu mag je aan de slag met jezelf, zeg ik dat zo goed?
Ja, en ik gaf mezelf de ruimte om niet meer te denken, je bent niet gek.
Ja,
kijk
precies.
Er is nog een hele doelgroep die ook zoals jou is. En want sindsdien ging ik op zoek naar andere mensen die ook begaafd waren. En er ging een wereld voor me open. En ik voelde me ineens helemaal niet meer dat buitenbeentje.
En hoe is het geweest voor jou ten aanzien van jou en je dochter? Want van je dochter wist je dus al eerder.
Ja, ik kon haar door de opleiding al dus beter gaan begeleiden. Maar ik merk wel dat zij die fixed mindset ook heel erg heeft overgenomen van mij. En dat heb ik bij mijn tweede dochter anders kunnen doen. Die heb ik de groeimindset mee kunnen geven. Maar het maakte wel dat ik haar veel beter begreep. Thuis minder woede-uitbarstingen waren. Want ze had dus ook zo'n sterke eigen wil en wilde dingen op haar eigen manier doen. En daar had ik dus veel meer begrip voor, omdat ik nu de kennis erover had.
Ja, precies.
En dat was voorheen ook niet. En mijn man net zo. Pas toen, dat was ook heel bijzonder. Ik kan ook kindertekeningen lezen. En daarvoor had zij heel vaak tekeningen met een rood gezicht. Dus echt boosheid in haarzelf.
Oh.
En vanaf het moment dat wij het wisten, kleurde ze heel veel tekeningen met regenbogen. Dat is dan verandering, een moment van verandering. En ook geen rode gezichten meer. Dus, en zonder dat uit te spreken, voelde zij dus wel van, ik word gezien en ik word geaccepteerd.
Precies.
En er is geen boosheid meer in mij.
En jouw jongste dochter, heb je nu ook zoiets van, wacht eens even, ik zie bij haar ook dingen?
Ja, dat was al heel snel. Kijk, de oudste heb ik dus laten testen, de jongste die ga ik niet laten testen. Daar zie ik gewoon al heel duidelijk heel veel kenmerken vanaf het begin.
Ja.
Bij de eerste wist je niet beter en dacht je dat dat normaal was. Want in de familie hebben we best wel veel van dit soort kinderen. En was dat normaal, dus viel het niet op.
Ja.
Maar bij Isra gingen we heel goed kijken en is het echt heel duidelijk. Ze heeft out of the box ideeën, wordt heel snel boos ook. Toen ze 2 was, al heel snel boos als iets niet lukte. Nou, kon vroeg lopen, vroeg praten, een hele vlotte zinnen al maken. Met 3,5 jaar heeft ze zichzelf leren lezen.
Oh,
dus dat is overduidelijk. En gelukkig op school hadden we ook een hele lieve juf die daarin in mee wilde werken. En ook een deel van de kleuterklas mocht ze versnellen. Zodat ze naar groep 3 kon.
Ja.
Dus dat is wel heel erg fijn. En er heerst gewoon wat meer rust thuis. Kijk, natuurlijk, ook al ben ik specialist hoofdbegaafdheid en begeleid ik deze kinderen, zal het altijd een uitdaging blijven, ook bij mij thuis. Maar het is wel makkelijker.
Ja.
Het is wel makkelijker.
Ik hoor vaak dat mensen die er iets mee doen, zeg maar, een opleiding hebben gehad of ermee werken met deze stof, dat ze het soms met hun eigen kinderen juist weer moeilijker vinden. Dat ze denken, voor anderen weet ik het heel goed, maar als het om mijn eigen kinderen gaat, is het dan toch wel wat ingewikkelder.
Ja, ik snap die wel.
Ja, ja,
ja. Ja, maar ik heb daarin net iets wel wat meer geduld. En,
wat mooi.
Ja, ik heb dus, voordat ik mijn eigen praktijk startte, dus wel 4 jaar bovenschools HB-specialist geweest. Bij een stichting. En dan kom je zoveel kinderen tegen. En heb je verschillende plusklassen opgestart. Waardoor je echt ziet, oké, je moet echt geduld hier hebben daarvoor.
Geduld.
Dus, ja. Dus vandaar dat ik dat thuis ook wel meer kan toepassen.
Wat fijn, zeg.
Ja.
Dus het moment, zeg maar de dag dat jij daarvoor die ene speciale klas hebt staan, Eureka noemde je het, was eigenlijk ook jouw Eureka-moment.
Ja. Ja,
toch?
Ja, inderdaad. Ja, en van de week was ik daar na 5 jaar voor een gesprek voor een coaché, een meisje dat ik begeleid. En ik kreeg weer dat hele gevoel naar boven. Wauw, hier is het gestart ooit. Dit heeft ervoor gezorgd, ervoor gemaakt dat ik interesse had en me wilde inzetten voor deze doelgroep.
Ja.
En een verschil wil maken. Want je wilt ze op zo'n vroeg mogelijke leeftijd signaleren vanuit die pijn, vanuit mezelf, zodat ze niet gaan meemaken wat ik allemaal heb mee moeten maken.
Mm-hmm.
En dat gun ik deze kinderen gewoon echt anders.
Ja. Wat een motivatie dan,
ja,
hè?
Ja, absoluut.
Wauw. En die klik was er dus gewoon omdat je het zelf dus ook bent. Vandaar dat het zo soepel verliep.
Nou,
ja,
achteraf dus, inderdaad. Vandaar dat ik een klik had met die kinderen. En vandaar, ik ging ook teruglezen in mijn functioneringsgesprekken. En daar staat dan, waar wil je aan werken? Waar loop je tegenaan? Toen vond ik één formulier met, ik vind het zo jammer dat we weinig aandacht schenken aan de leerlingen die net wat sterker zijn.
Oh, wat bijzonder.
Ja, dacht ik, wow, dus ik was er toen eigenlijk al mee bezig, maar wist helemaal niet waarom. En het was niet bewust. Ja, want we hadden heel veel tijd en geld voor de onderlaag. Hè? Extra instructies voor begeleiding, extra uitleg. Maar niet voor de kinderen die extra uitdaging nodig hadden. En dat heb ik toen een keer besproken tijdens een functioneringsgesprek.
Wat mooi.
Een paar jaar daarvoor. Ja, heel bijzonder.
Maar jouw achtergrond is dus juf zijn.
Ja.
We hebben net al een beetje kort in de introductie de combinatie van alles wat je doet besproken. Je staat dus niet meer vol tijd voor de klas. Want je hebt inmiddels je eigen praktijk en doet dus allerlei dingen ernaast. Waarom heb je die keuze gemaakt om uiteindelijk niet meer vol tijd in het onderwijs te werken?
Als autonomie. Die autonomiebehoefte. Je hebt bepaalde ideeën. En dat komt niet altijd tot uiting in een organisatie. En ik had een grotere droom met begaafdheid dan alleen binnen die organisatie. Ik wilde er meer mee. Dus toen kwam het idee om voor mezelf te beginnen. Ik was al wel gestart met alleen maar lesgeven voor plusklassen of hoogbegaafde kinderen. Want ik had gewoon geen binding meer met de reguliere klassen. Ik wilde me echt inzetten voor alleen deze doelgroep, omdat daar gewoon zo weinig voor was.
Ja.
Dus dat heeft ervoor gezorgd dat ik mijn eigen praktijk ben gestart. En wel daarnaast nog 2 dagen op een voltijds HB-school lesgeef. Zodat ik nog wel in aanraking kom met de doelgroep en weet waar ze tegenaan lopen.
Juist.
En dat maakt het ook net wat...
Complementair misschien?
Nou, want ik kom ook op scholen en ik geef daar teamtrainingen voor het signaleren, het opzetten van een plusklas, compact verrijken. En de leerkrachten die nemen daar veel sneller iets van me aan, omdat ik zelf voor de klas sta en weet waar zij tegenaan lopen.
Precies, in plaats van dat iemand van buitenaf
precies
even komt vertellen hoe je het zou moeten doen.
Ja, want Juist. Ik weet hoe lastig het is als je al 3 instructieniveaus in je groep hebt en dan ook nog de meer of hoogbegaafden te bedienen. Dus ik weet waar ze tegenaan lopen en kom dan met praktische tips. En hoe doe je dat nou? Want ik doe het dus zelf ook.
Juist.
En vandaar dat ik dat nu nog erbij heb. Ik weet niet hoe lang ik dat nog zal blijven doen, aangezien mijn praktijk echt aan het groeien is.
Maar letterlijk en figuurlijk, hè? Ja. Want je zat eerst thuis, begreep ik, en nu heb je eigen praktijk.
Dat klopt. Ik had een praktijk aan huis. Als je als starter moet je gewoon ergens beginnen.
Ja, tuurlijk. Wij zitten nu ook in mijn huis de podcast op te nemen, toch?
Precies. En op een gegeven moment, dan groei heb je meer aanvragen. Maar is het ook gewoon veel fijner om cliënten niet meer thuis te ontvangen, maar ergens op een locatie. En dat ging ook heel snel. En gelukkig heb ik een fijne locatie gevonden waar ook ouders gewoon kunnen wachten tijdens de sessies dat ik bezig ben met hun kind.
Ja.
Dat kon thuis ook niet. En sindsdien zijn de aanvragen echt gegroeid, ook van verder af. En ik werk ook online. Ik heb uit België ook 2 kinderen die ik begeleid.
Oh, prachtig.
Dus,
heel goed.
Maar daarvoor ging ik dus heel veel naar mensen toe ook.
Ja.
En nu met de praktijk merk ik wel dat ze ook bereid zijn om te komen.
Naar jou toe.
Naar Ede.
En je dus dingen online kan doen mocht het nodig zijn vanwege welke reden.
Ja, ik heb ook cliënten die deels online de coaching doen en deels fysiek op de praktijk. Omdat ze zo ver wonen. Dus de ene keer online, de andere keer fysiek. En dat ze omwisselen. Ik heb ook cliënten die alleen maar online doen en cliënten die alleen maar fysiek komen. Maar dus alles is mogelijk.
Mm-hmm.
Maar bij hele jonge kinderen heb ik ze liever fysiek. Dat werkt niet zo
ja,
echt,
dat begrijp
online.
Ik wel. Ja.
Ja, maar ik heb dus echt mensen uit Hoofddorp, uit Den Haag, die komen.
Ja, want even, waar zit je voor de mensen die het niet weten? Dat is misschien handig.
Ik zit in Ede.
Ja.
Ja. in Ede. Het midden van het land.
Centraal, ja,
ja
toch?
Ja, zeker. Alle kanten op. Een hele fijne locatie, vlak bij de snelweg ook. Dus,
heel goed geregeld. Maar volgens mij ben jij ook, als ik zo een beetje naar je kijk, weet je wel, dit is even een beetje business praten, hè, maar ik zie ook wel eens een keer een advertentie van je voorbij komen via Instagram. En denk ik, oh, volgens mij heeft Mirjam het wel begrepen qua marketing en zo ook. Weet je wel, hoe je dingen neerzet. En het ziet er allemaal mooi uit. Ja, dat is een compliment. Hè,
oh, dankjewel. Deze. Ja, nou ja, dat heb ik ook moeten leren. Hè? Ja, en op een gegeven moment ga je ook hulp durven vragen. Ja. Want ook dat is lastig als hoogbegaafde. En ja, heb ik wel coaches gehad die me daar
nou,
bij
toch?
Hebben.
Ja,
en ja.
Off you go.
Ja, dankjewel. En mijn doel is gewoon echt om zoveel mogelijk meer en hoogbegaafde kinderen te helpen. Vooral om hun eigen blauwdruk te hervinden en die te accepteren, zodat ze later gelukkig hoogbegaafde kinderen zijn.
Juist.
Vooral dat ze niet meer twijfelen aan zichzelf. En ben ik wel goed genoeg? Ben ik niet te anders? Ben ik niet te dit, te snel? Dat ze er mogen zijn zoals ze zijn. Want je hebt al genoeg vooroordelen over hoogbegaafdheid. En dat heeft een bepaalde impact op je zelfbeeld. Je wordt echt geschaad daardoor. Er zijn heel veel kinderen die niet alleen door het onjuiste aanbod worden geschaad op school, maar ook door de benadering en de vooroordelen.
Mm-hmm.
En als we ze nou die mooie bagage mee kunnen geven in rugtas, dat ze ja zichzelf mogen zijn en dat hun al hun tus, die iedereen altijd noemt, als talenten gaan zien en mooie eigenschappen, ja, dan gaan ze stralen, gaan ze in zichzelf geloven. En dat is wat je wil zien eigenlijk.
Ja, prachtig.
Ja.
Ja, heel mooi. Zelfacceptatie.
Zeker.
Zelfliefde, zelfvertrouwen, weet je.
Ja,
ja, heel mooi.
Ja.
En wat denk jij dat... Want wat mij opvalt is dat heel veel vrouwen die mogelijk via hun kinderen hebben ontdekt dat ze hoogbegaafd zijn, want dat gebeurt heel vaak, merk ik. Heel veel vrouwen gaan toch iets doen. Die gaan een opleiding volgen. Die worden dus coach of deskundige. Of gaan in het onderwijs iets doen. Waar denk jij dat gevoel vandaan komt dat we allemaal zo graag iets willen doen?
Ja, dat komt vanuit die pijn, hè?
Hmm.
Ja, je hebt je kind zien struggelen. Maar daarna kom je bij je eigen pijn. Hè, die je hebt gehad als kind. En dat je er nooit bent achtergekomen. Dat je dat nu moet oplossen. Dat je denkt, niemand anders mag dit meer meemaken. Dus ik ga dat verschil maken. Ik ga me hiervoor inzetten.
Ja.
Alhoewel heb ik wel een bepaalde mening over moeders die dan ook een specialistenopleiding willen gaan doen. Dan denk ik, ja, dat moet je dan ook niet gaan doen, vind ik. Maar dat ze dan activiteiten gaan organiseren, zeker voor deze doelgroep. Want het is er gewoon veel te weinig.
Mm-hmm.
Ja.
Oh, en je
ja.
bedoelt, wat bedoel je met de opleiding niet gaan doen voor moeders die dat je niet zomaar out of the blue...
Nou, want dat doen ze dan uit alleen eigen pijn vanuit hun kind. En dan gaan ze alles baseren op ervaring van hun kinderen. Dus als je als specialist ook ergens gaat presenteren, vaak zie ik dat en krijg ik dat ook feedback van scholen. Van, oh fijn dat jij echt specialist bent, ook leerkracht en niet een HB-moeder die
ja?
alleen een op... Ja, want ze hebben het ervaren dat die dan echt alleen de kennis overbrengen op basis van hun eigen ervaring met hun eigen kinderen.
Ja, ja.
Ja, en dan...
En dat wellicht projecteren op de grotere groep.
Ja, ja,
ja, precies. Ik snap wat je zegt. Ja, voor de moeders die luisteren, die inderdaad zo'n opleiding doen en hier wellicht mee bezig zijn, is het een hele mooie om in je achterhoofd te houden. Van
ja.
Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet alleen mijn eigen verhaal meeneem, maar breder ga zien
ja.
dan dat?
Ja, zeker. Ja, nou, ja. Inderdaad, een mooie insteek van hè, dat je probeert in aanraking te komen met die brede doelgroep, ervaring opdoet en dat meeneemt in je,
ja.
in je hulp en presentaties, et cetera. Want dat is vooral heel erg belangrijk.
Ja,
ja.
Ja, dat is wel een goede om over na te denken, inderdaad. En jij hebt een grote doelgroep volgens mij. Want je vertelt net even zo tussen leuze lippen door. Ze komen uit heel Nederland, ook uit België. Weet je. Hoe ziet jou... Want je bedient niet alleen de niet-westerse kinderen en ouders. Hè? Ook denk ik gewoon een Nederlandse doelgroep.
Ja, ja, absoluut. Ik ben er voor iedereen. Mijn praktijk is gewoon voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Ongeacht achtergrond. Ik merk alleen wel dat 60% van mijn cliënten op dit moment kinderen met een biculturele achtergrond zijn. En dat is omdat nou ja, ouders zich in mij herkennen en het fijne vinden en hopen dat ze op die manier beter geholpen worden. Maar ik heb ook gewoon, nou ja, als ik het zo mag zeggen, Nederlandse cliënten. Ja. Dus, en ik zie dat steeds meer groeien sinds ik dus de locatie buiten mijn huis heb.
Ja.
En ook meer zichtbaar ben op Instagram. En ja, kijk, mijn visie over hoogbegaafdheid is, je bent hoogbegaafd als persoon. Designskenmerken.
Mm-hmm.
En welke achtergrond je dan hebt, dat maakt helemaal niet uit. En dat is ook wat ik op scholen vertel als ik kom, want dan nodigen ze me uit voor hoogbegaafdheid en een biculturele achtergrond. Hoe signaleer je dat? Ja, signaleer dat door te kijken naar de designskenmerken,
ja,
en het Delphi-model.
Mm-hmm.
En als je kijkt naar die kenmerken, dan ga je de kinderen signaleren en dan heeft het stukje taal, dat speelt dan geen rol.
Ja, en dan maakt het niet uit of je Chinees, Marokkaans, Nederlands, Engels,
ja,
whatever.
Precies.
Dat wat je zegt. Ja,
ja, en nu zie je dat dat wel een ding is. Dat een belemmering is om die doelgroep beter te herkennen.
Mm-hmm.
Omdat zij denken dat hoogbegaafdheid een hoge woordenschat is. In
juist.
Nederland. Ja.
Oké, wacht. Er schieten 100 vragen nu door mijn hoofd. Dus ik ga het een stukje bij beetje proberen te doen. Jij zegt, de ouders herkennen zich in mij. Misschien vooral Marokkaanse ouders of ook juist
Turkse.
Turkse.
Ik heb Somalische cliënten. Ik heb Antilliaanse cliënten. Half Surinaams, half Nederlands.
Ja.
Ja, dus verschillende doelgroepen.
En herkenning is natuurlijk, herkenning is heel belangrijk. Dat is ook iets wat ik vanuit mijn radioachtergrond altijd heb. De talk, zoals ze dat dan noemen, waarin de luisteraar de meeste herkenning ervoer. Dat waren vaak de beste, tussen aanhalingstekens. Dus herkenning sowieso, mensen zijn daar altijd naar op zoek, hè? En ik heb het idee, op welk facet dan ook. Al is het iets kleins, iets waar je om kan lachen, of al zijn het over grote levensvragen.
Ja.
Het is fijn als je met iemand kan spiegelen, zeg maar.
Ja.
Oké, dus die herkenning vinden ze bij jou. Doe je dan ook consulten soms bijvoorbeeld in jouw tweede taal, in het Marokkaans?
Nee, is eigenlijk nu tot nu toe niet voorgekomen. Het zijn allemaal mensen die gewoon Nederlands spreken. Soms, als ze een woordje niet begrijpen in het Nederlands, dan vertaal ik het. Maar nee, op dit moment zijn de gesprekken allemaal in het Nederlands gevoerd.
Oh, wat grappig.
Ja, ik had wel één Engels gesprek gehad.
Oh ja,
ja,
maar dat kan jij, toch?
Ja.
Als ik jou net hoorde over met jouw test, dat je in het Engels bepaalde dingen...
Ja.
Oh, wat ik me ook afvroeg, is er een duidelijk merkbaar verschil tussen de... Ik ga even twee groepen maken, hè? Tussen de Nederlandse ouders bij jou in de praktijk en de Marokkaanse ouders. Merk je daar iets tussen?
De Nederlandse ouders die zijn vaak al veel langer op zoek. Die weten wat het inhoudt. Die zijn ook gericht op zoek naar begeleiding. En vaak zijn ze al verder in de zoektocht en weten ze van, nou, dit is het. Meer of hoogbegaafdheid en willen hier en hier coaching op.
Heel specifiek gericht, omdat ze al gezocht hebben.
Ja, mm-hmm. Ja. En dat zie ik bij de, nou ja, bij de ouders met een biculturele achtergrond iets minder. Bij sommigen wel, de jongere ouders wel. Want die zijn ook gewoon hier geboren en hier geschoold. Dus die hebben zich wel erin verdiept. Wat ik ook merk is het budget. Wat dan hier en daar verschillend is. Bij Nederlanders is dat een minder probleem dan bij bepaalde gezinnen met een biculturele achtergrond. Die hebben dan net niet de financiële middelen om dat hele coachingstraject te bekostigen. Vandaar dat ik ook echt laagdrempelige kinderactiviteiten bied. Ja, de coaching is dan wel wat prijziger, maar de kinderactiviteiten, ik wil gewoon geen kinderen buitensluiten, zijn die heel laagdrempelig. Mijn buitenschoolse plusklas, het smart games uurtje, het boogschieten, nou, alle activiteiten voor de hoogbegaafde kinderen zijn echt vaak rond de 10, 15 euro.
Mooi.
Dus dat is een verschil. En ik merk dat er meer, ja, binnen de Nederlandse samenleving meer begrip is voor het hoogbegaafd zijn. En bij de andere culturen nog niet. Dus van, doe maar gewoon normaal en doe maar mee. Hè?
Mm-hmm.
Waarom is dit allemaal nodig?
Juist.
Vanuit de familie. Dus dan zijn de ouders wel al op zoek en die herkennen zich in de kenmerken, weten het nog niet zeker. Maar dan merken ze wat weerstand uit de omgeving. Nou, ik denk dat dat ook wel bij de Nederlanders veel is. Gezien ik de ouders uit mijn HB-onderwijs hoor.
Mm-hmm.
Maar binnen een aantal culturele communities is van, nou ja, doe maar gewoon normaal. En ze moeten, het is toch juist goed dat hij goed presteert. En,
ja, wat is dan het probleem?
Ja, wat is het probleem? Maar ook dat er minder begrip is voor de intensiteiten. Dus als een kind overprikkeld is en je zegt, ik ga om 7 uur naar huis, dat er dan best wel onbegrip is uit de familie. Want die zijn met de hele familie bij elkaar. En dat kind moet maar volhouden. Want we zijn nu als familie bij elkaar. Familie gaat voor.
Mm-hmm.
Dus ja.
En wordt daar dan met jou ook over gesproken? Van zou je ons op dat stuk kunnen helpen?
Ik heb heel vaak echt de hulpvraag vanuit ouders van, hoe kan ik dit mijn ouders uitleggen?
Ach.
Ja. Dus hun eigen ouders, dus opa en oma van het kind. Want die hebben een bepaalde opvoeding gegeven aan hun kinderen en zijn best wel traditioneel ook in bepaalde opzichten. En dan krijg ik echt hulp van, hoe ga ik duidelijk maken aan mijn ouders dat ze die opmerkingen niet moeten maken bij mijn kind, omdat hij daar onzeker van wordt, of dat de fixed mindset nog meer aangewakkerd wordt. Dus daar geef ik dan advies in en begeleiding, want ik heb dat zelf ook meegemaakt. Ik heb ook ouders die een hele andere visie op opvoeding hebben en mij ook bepaalde dingen meegeven waarvan ik nu denk, nou, dat moet echt anders als mijn kinderen in de buurt zijn. Dan kan je dat niet zeggen.
Dat lijkt me heel ingewikkeld. Naast dat je de zoektocht hebt voor je kind, in het functioneren van je kind op school en in je eigen gezin, dan ook nog rekening houdend met het familiegebeuren, zeg maar. Waar misschien, correct me if I'm wrong, hè, denk ik, als je in een ander land komt te wonen, dat het fijn is om vast te kunnen houden aan bepaalde waarden en normen en tradities. Dat je bindt nog, zeg maar.
Ja zeker. En die banden zijn ook heel hecht.
Ja.
En gelukkig maar ook, hoor. Want als je familie niet hebt, op wie moet je dan bouwen?
Ja.
Maar dan moet je wel echt het lef hebben.
Juist.
En de wilskracht om die familie mee te nemen. En dat is niet onmogelijk. Het kost tijd en energie, maar uiteindelijk accepteren ze het. Ik heb het zelf meegemaakt. En ook de mensen die ik heb geadviseerd, de ouders, uiteindelijk is het daar ook gelukt. Dus je moet even even er doorheen.
Kun je een tipje van de sluier oplichten dat je uitlegt wat kun je dan zeggen tegen je ouders?
Nou, binnen vooral de Marokkaanse Turkse cultuur is het echt heel erg belangrijk dat je niet ingaat tegen het woord van je ouders. Ja. Je ouders zijn heel hoog. Vanuit het geloof ook. Dat is dan geloof, is niet cultuur. Maar ligt zeg maar het paradijs onder de voeten van je moeder. Dat is,
oh, wat mooi gezegd eigenlijk.
Dus je moet haar dienen en goed voor haar zijn. Dan heb je je ticket voor het paradijs, zeg maar.
Huh?
Dus ouders is echt heel erg belangrijk. Dus daar ga je niet tegenin. Dus hoe kun je op een goede manier overbrengen dat bepaalde woorden niet zo geschikt zijn, dan neem je je ouder even apart. Dus nadat het
nooit
gezegd is. Niet gezamenlijk, ook niet op het moment even apart nemen van, hè, mam of hey pap, op dat moment zei je dit en dit. Ik snap dat je dat vanuit een goede bedoeling zegt. En ik snap dat je daarmee dacht dat het kind dan nog meer gemotiveerd zou raken. Maar eigenlijk creëer je er dit mee en is het niet zo handig. Je kan beter de volgende keer dit of dit zeggen.
Mm-hmm.
En dan wijs je niet gelijk met de vinger, je hebt het fout gedaan of waarom doe je dit?
Mm.
Maar van, het is niet zo handig, want hij of zij denkt zo. En dit is een betere manier waarop je dat kunt overbrengen.
Ja. Ja, en dan is natuurlijk de vraag, hoe reageert zo iemand erop, hè? Je moeder of je vader. En je zit dan eigenlijk tussen twee werelden in. Als het paradijs ligt onder de voeten van je moeder, zei je.
Ja.
Ik vind het wel heel mooi gezegd. Als je dat aan de ene kant hebt en je kind wat je zo graag wil helpen aan de andere kant, lijkt me echt soms heel ingewikkeld.
Ja.
Dat je daar zo tussenin zit.
Wat ik nu heb gemerkt is dat die ouders het dan fijn vinden. Want ze zeggen dan van, oh ja, maar zo bedoelde ik het niet. Ja,
oh,
nee,
ja,
inderdaad. Ja. En ik weet dat je het niet zo bedoelde. En daarom kan je het beter zo zeggen.
Ja.
Want zo komt het over.
Hmm.
Ja.
Ik denk sowieso inderdaad, het is voor ons Hollanders, om maar even zo te zeggen. Ik heb ook dat soort momenten natuurlijk gehad met mijn schoonouders en met mijn moeder. Dat ik dacht, nou, dat was misschien niet zo heel erg anders of handig.
Ja.
Maar dat over het algemeen nemen wij dat mee naar huis, pruttelen we er even over en geven we hem de volgende keer gewoon zo hup weer terug.
Ja.
Het zal niet binnen ieder gezin zo zijn, maar misschien inderdaad dat het verschil is dat Hollanders daar wat...
Ja, veel directer en opener in zijn. Ja. Ja, en dat is bij ons gewoon iets minder. Je hebt gewoon respect voor je ouders en daar ga je niet tegenin. Maar je kan op een heel vriendelijke en duidelijke manier wel zeggen... Nou ja, hoe het anders moet, zonder ze te kwetsen. Daar gaat het om. Je moet ze gewoon niet kwetsen.
Ja, ja,
ja.
Nou, noemde jij er straks bij je eigen test het stukje taal. Is dat iets wat over het algemeen speelt bij kinderen met een andere achtergrond, dat dat een probleem kan zijn bij bijvoorbeeld een test of signaleren?
Ja. Ja, en daarom ben ik heel blij dat de KICT Plus is goedgekeurd door Skalik. Want die neemt, nou ja, daar staal minder een rol. Speelt taal minder een rol.
Ja.
Want de meeste cliënten die ik heb gehad, die zijn niet gesignaleerd via de verbale IQ-testen. Omdat ze dus onderpresteren op de woordenschat, onderdelen. Mm-hmm. En dat is niet omdat ze niet goed zijn in de Nederlandse taal, maar dat is omdat ze meertalig worden opgevoed en van elke taal een beetje weten. En misschien weten ze dat woord in het Nederlands niet, maar in het Marokkaans wel, of andersom.
Ja.
Er zijn, en ik noem bewust hier continu kinderen met een biculturele achtergrond. Want er zijn ook kinderen die hier geboren zijn en hun ouders hier ook geboren zijn, maar alsnog ergens het Marokkaans of Turks meekrijgen. Dus het speelt wel een rol. Je hebt je weet niet 100% van beide. En dat speelt, ja, dat drukt de score enorm naar beneden. En bij een non-verbale test heb je dat niet. En kijk je puur naar de intensiteit, naar de capaciteiten van het kind, zonder dat taal een rol speelt. Ik heb ook heel vaak gezien, nou ja, bij Sirius bijvoorbeeld, dat zij echt, nou ja, een hele hoge woordenschat hebben in hun eigen taal.
Ja.
Maar in de Nederlandse taal niet. Betekent dat ze dan een woordenschatprobleem hebben?
Nee.
Nee. Ze hebben alleen iets meer moeite met de Nederlandse taal, omdat ze, nou ja, nog niet voldoende Nederlands spreken. Ja. Maar in hun eigen taal is dat wel heel hoog. Dus ze hebben dan, en nou, heel veel kinderen krijgen ook onterecht een TOS daardoor. Een taalontwikkelingsstoornis. Het label, zeg
ja,
maar.
Ja, precies. Want wel heel mooi dat je dit zo vertelt. Het maakt heel eerlijk. Ik had het me nooit zo gerealiseerd. Ik dacht altijd, als iemand naar Nederland komt op 5, 6-jarige leeftijd en je krijgt dan ineens een extra taal erbij, dan snap ik het. Hè? Even tussen aanhalingstekens, gechargeerd gezegd. Maar ik wist niet dat het ook een rol speelde op het moment dat je wel in Nederland geboren bent, maar tweetalig wordt opgevoed.
Ja.
Wist ik niet.
Ja.
Het is eigenlijk heel goed om dit zo een keer te horen.
Ja. Ja, zeker. En ook welke taal spreek je thuis? Dus stel, die ouders en kinderen zijn hier geboren en spreken Nederlands, maar hebben een Marokkaans of Turkse achtergrond. Welke taal, hè, is dan, wat is de spreekcultuur thuis en in de omgeving? Want als je als Nederlands kind gewend bent elk weekend naar een museum te gaan en er komen, nou ja, verschillende woorden naar voren bij het bezichtigen van nou ja, verschillende musea. En als kind met een biculturele achtergrond doe je dat niet of minder. Ja, dan heb je een heel ander woordenschat thuis. Heb je het ook over hele andere dingen.
Ja.
Ik weet nog heel goed dat ik een van de, hoe noem je dat? Voorbehoedsmiddelen niet wist in het Nederlands. En op de middelbare school had ik daardoor echt een probleem bij één vraag. En dat was een multiple choice vraag. En er stond ook het woordje pilsje bij. En ik had geen idee
wat
pilsje,
pilsje
was. En de andere woorden waren allemaal met een P. De pil. Nou ja, ik weet het even niet meer.
Mm-hmm.
Pessarium volgens mij.
Oh ja, dat is ja.
Maar nou ja, bij ons is alcohol verboden, dus je drinkt geen alcohol. Dus ik had helemaal niet die andere varianten van bier ken ik en alcohol, maar pilsje had nooit van gehoord. Dus ik denk, oh, nou, die andere zijn met de P, deze is ook met de P, die kruis ik aan.
Ja.
Nou, die docent, ik weet het nog, hij gaf en maatschappij en verzorging, kwam bij me en die zei, meen je dit?
Ja.
Pilsje, weet je het zeker? En ik als heel verlegen meisje, introvert en heel onzeker, ik keek hem alleen maar aan. En ik kon niks zeggen, want ik dacht, ik ben dom, het is fout. En waarom is het wel? En ik snapte ook gewoon niet waarom die fout was. En hij legde ook echt niet uit van, maar weet je wel wat dit woord betekent? Maar ik koos ervoor om niks te zeggen dan nog dommer over te komen. Maar ik had geen idee wat pilsje betekende. Terwijl als je het me in het Arabisch had gevraagd, dan kan ik wel 3 varianten van alcohol opnoemen.
Ja.
Maar in het Nederlands niet.
Ik krijg hier gewoon kippenvel van. Wat een letterlijk en vriendelijk sprekend voorbeeld geef je hier.
Ja.
Het maakt het zo duidelijk.
Ja. Jeetje. Ja, en als leerkracht heb ik dat dus wel gemist, dat hij gewoon met mij in gesprek ging.
Ja. Alleen maar, meen je dit?
Ja.
En verder niks?
Ja. Ja.
Bizar eigenlijk.
Ja. Dus daarom is het echt belangrijk, ook voor de leerkrachten die gewoon echt nu luisteren, als je dit soort kinderen in de klas hebt, ga in gesprek met ze. Probeer de gedachte erachter te ontcijferen waarom iemand dat heeft ingevuld. En dat geldt natuurlijk met alle hoogbegaafde kinderen, ongeacht achtergrond. Die hebben ook wel eens hele creatieve antwoorden waarvan je denkt, huh?
Ja.
Hoe komen ze hierbij? Maar
ik zie dat het je raakt hier.
Ja. Ja. Ga in gesprek.
Ja. Ik wou zeggen, ik snap je traan. Dat is niet zo, want ik sta niet in jouw schoenen en ik weet niet hoe het is. Maar ik denk dat ik je kan volgen hierin. Ja.
Ja, en daarom gaan we het verschil maken, hopelijk.
Ja. Het is zo goed dat je hier zit, dat je dit ook kan delen. Weet je, ik weet dat er ook heel veel juffen en meesters luisteren inmiddels. En daar ben ik heel dankbaar voor. En als jij dan zo'n verhaal als dit kan delen, wat je nu nog steeds weet, weet je al, hoeveel jaren verder ben je.
Ja.
Maar daarmee kun je dus inderdaad verschil maken.
Ja.
Ja. Ja. Goed dat je er bent.
Ja. Dankjewel. Ja, ontzettend waardevol dit. Ja.
Hey, en taal, want dat is dan inderdaad het eerste voorbeeld wat je geeft. Is er nog iets waarvan je zegt van, oh ja, maar dat wordt heel vaak over het hoofd gezien met kinderen met een biculturele achtergrond. Dat is zo'n typerend dingetje.
Eigenlijk het creatieve spel, dat wordt niet gezien. Creatieve spel bij jonge kinderen al. Omdat ze meer op woordenschat gaan letten, wordt er minder geobserveerd naar, maar wat voor andere eigenschappen heeft dit kind dat wel bij begaafdheid hoort? En er wordt heel erg op gedrag gelet, op negatief gedrag. En je weet zelf ook wel dat hoogbegaafd, dat ze zich niet gezien voelen of het aanbod niet aansluit, dat ze clownesk gedrag kunnen vertonen. Bij jongens net wat meer. En dan zie ik bij de kinderen met een biculturele achtergrond dat het eerder wordt gekoppeld aan de opvoeding. Of dat ouders zich niet genoeg inzetten, niet genoeg betrokken zijn.
Dat zei Sharif dan ook, die ik eerder heb gesproken inderdaad. Dat ze dan denken van, die zal thuis wel hebben ze al die vooroordelen van, dat ze thuis wel met de harde hand gaan of zo. Ja. Dat doen ze dan hier op school ook, weet je zo.
Ja. En bij kinderen met een westerse achtergrond, ook niet Nederlands, wordt dan wel eerder aan hoogbegaafdheid gedacht. Ik heb echt een praktijkvoorbeeld op een school, waren 2 jongens waarbij ik betrokken was. En de een kwam uit Frankrijk en was nog niet zo lang in Nederland. En de ander was Marokkaans, woonde wel hier in Nederland. Maar beide hadden ze best wel lastig gedrag. Omdat ze natuurlijk niet het juiste aanbod kregen. Maar bij het Franse jongetje werd al heel snel aan hoogbegaafdheid gedacht.
Ja.
En bij het Marokkaanse jongetje niet.
Ja.
En daar schrok ik ontzettend van. Nou, uiteindelijk hebben we het er bij beide uit kunnen halen dat ze beide begaafd waren. Maar mensen kijken heel... Ja, ze hebben toch een gekleurde bril.
Ja.
Je wordt beïnvloed door de media. Je wordt beïnvloed door je omgeving. Er zijn bepaalde stereotypes, vooroordelen over migratieachtergronden in Nederland.
Ja, ja.
En dan denk je, hoogbegaafdheid hoort hier dan niet bij. Maar hoogbegaafdheid is universeel.
Ja. Wie dan ook.
Ongeacht cultuur, waar je vandaan komt op de wereld. Iedereen heeft een bepaalde intelligentie gekregen toen hij geboren is. En als je dan, en daarom vind ik het Delphi-model zo fijn, en is dat mijn visie ook, kijk naar die eigenschappen. Want als je daarnaar kijkt, dan zul je het in alle hoogbegaafden terugzien.
Ja.
En dan kun je het ook gaan signaleren bij deze doelgroep kinderen met een andere achtergrond. En ze zijn wel Nederlands, maar hebben een andere culturele achtergrond.
Ik vind het zo mooi. Ik zie in de klas van Teun zie ik echt alles door elkaar. Ook alle leeftijden, maar ook alle achtergronden. Alle geloven ook door elkaar. Dat is echt prachtig.
Ja.
Dat is echt, ook als je kijkt naar zijn groep vrienden, dat is zo mooi. Ja.
Ja, hoe fijn zou het zijn als de voltijds HB-klassen dan ook meer gekleurder gaan worden?
Ja.
Want vaak, ik kom op heel veel scholen en dan zit het voltijds HB-onderwijs in het pand van een reguliere school.
Ja, dat
en dan werken ze gewoon ook samen, de klassen. Maar dan zie je dat reguliere klassen hier en daar gevuld zijn, nou ja, met kinderen met een biculturele achtergrond, maar dat de voltijds HB-klas helemaal wit is.
En eigenlijk klopt het niet, want het is geen afspiegeling natuurlijk.
Nee, en ik heb zelf verschillende plusklassen opgericht, ook bij islamitische scholen, waar je echt klassen kunt vullen. Ze zijn er. Je moet goed signaleren en hoge verwachtingen hebben. Als je hoge verwachtingen hebt bij deze kinderen, dan gaan ze zich daarna gedragen.
Mm-hmm.
Dus het heet het self-fulfillingsprophecy.
Ja.
Lage verwachting. Mensen gaan zich minder inzetten. Hoge verwachting, ze gaan zich inzetten. Ze gaan het laten zien. En dat is wat deze kinderen nodig hebben. En ik zou het zo graag willen zien dat die HB-klassen ook... als er beter gesignaleerd gaat worden, dat er dus meer ruimte is ook voor deze kinderen binnen de voltijds HB-klassen.
Wat denk jij dat er vanuit de Nederlandse overheid gedaan zou kunnen worden op dit gebied? Daar heb jij vast een gedachte over.
Nou ja, er zijn wel wat organisaties die zich al meer inzetten hiervoor, zoals Stichting IQ+. Maar ja, op nationaal niveau, ik denk dat... sowieso op de PABO's echt het curriculum voor de leerkrachten echt uitgebreid moet worden. Überhaupt het stukje hoogbegaafdheid.
Ja, ja.
Los van achtergrond, het stukje hoogbegaafdheid signaleren tijdens de PABO's veel meer benadrukken. En daar het stukje signaleren met verschillende achtergronden.
Ja.
En daarbij benadrukken dat achtergrond geen rol speelt.
Ja.
En de Nederlandse taal ook niet. Als je kijkt dus naar de signalementen. En meer activiteiten organiseren die voor iedereen toegankelijk zijn.
Ja. En die kikt wat jij zei? Dat
nou, dat vooral.
Zo,
ja, dus echt juist de testen gaan zoeken. De WISC, dat is gewoon echt niet geschikt voor deze doelgroep kinderen. Je hebt de Ravens 2 en de Kik Plus, die echt wel heel fijn zijn om deze kinderen ook te signaleren. Maar ook veel meer signaleringslijsten op de kenmerken delen en daar bewust van zijn. En je kan... Kijk, op nationaal niveau is er sowieso een bepaald beeld over mensen met een andere achtergrond. Als daar op de media ook al een positievere kijk naar is en bepaalde dingen gedeeld worden. Want dat heeft invloed op de bevolking.
Ja.
En een grote invloed ook.
Ik denk dat sommige mensen zich niet eens kunnen voorstellen hoe... Ik ook niet, hè? Want ik ben wat dat betreft oer-Hollands. En ik vind van mezelf dat ik empathisch ben. Ik heb... Hoe noem je dat? Nou, ik weet dat in vorige generaties binnen onze familie bijvoorbeeld... en mijn opa heeft de oorlog meegemaakt... die kon af en toe harde uitspraken doen... waarvan ik als jong meisje af en toe dacht... nou, hallo opa, doe eens even normaal, weet je wel.
Ja,
ik kan me niet voorstellen hoe het is om bijvoorbeeld in jouw schoenen te staan. Maak jij nog vaak dingen mee waarvan je denkt... dit kan eigenlijk echt niet?
Ja, nou, de laatste tijd iets minder, omdat ik er zelf ook echt veel luchtiger mee omga.
Ja, oké. Okay.
Maar ja, een half jaar geleden nog, ik was op een uitje met mijn klas naar een kamp in Amersfoort, vanuit de Tweede Wereldoorlog.
Oh ja,
en,
ja
ik was daar als leerkracht aanwezig en ik had twee ouders mee en twee Nederlandse ouders. En die begeleider die daar de rondleiding zou doen, die kwam naar ons toe, maar stapte gelijk op de ouders af en stelde de vragen: hoe lang de tijd heb ik en hoeveel kinderen zijn er? Met de gedachte dat zij de leerkrachten waren en niet ik.
Ja.
En toen zeiden zij van: oh nee, maar wij zijn de ouders die mee. Dat is de leerkracht. Oh, sorry. Ik zeg: oh nee, geef niet hoor. Het was ook een iets oudere man, dus ik dacht: laat maar gaan. Maar
En jij voelde dat daar iets onder zat dat hij aannam dat jij geen leerkracht kon zijn.
Ja, en op een andere school, dat is een paar jaar geleden toen ik op zoek was naar een plusklas. Nou, werd ik voorgesteld door een collega binnen het team. En dan ben jij de nieuwe stagiaire?
Oh, ja.
Of de onderwijsassistent? Nee, ik ben de leerkracht. Op een gegeven moment bij de derde persoon schaamde die collega zich zo erg dat ze het gelijk ging zeggen: dit is de nieuwe topklasleerkracht.
Ja, precies. Zo.
Dus en dat is echt bizar. Want ik heb op islamitische scholen gewerkt en daar is 90% van het team gewoon buitenlands. En Nederlands met een andere achtergrond. Hè, want heel veel zijn gewoon hier geboren en zijn Nederlands. En dragen een hoofddoek, hè? Want dat speelt ook een rol. Ze hebben heel snel een beeld van, oh, jij
een vrouw met een hoofddoek.
Ja, ja. Nou ja, laaggeletterd.
Ja, en dan kom je weer terug bij waar wij het net dus de hele tijd over hadden. Over dat die kinderen bij voorbaat al in hoofden, zeg maar, dat zo'n kindje kan niet hoogbegaafd zijn.
Nee.
Door laaggeletterd, die linkjes worden
gelegd. Ja, ouders spreken geen Nederlands.
Ja, dus nou, dat kan niet.
Kan nooit hoogbegaafd zijn. Ja, ja. Nee. Nee.
En zou het kunnen, ik zit gewoon te denken hardop, hè, met jou. Zou het kunnen dat het gewoon dus door die conditionering een aanname is, maar dat ze dat nooit bewust doen om je te kwetsen? Zoals zo'n man bij zo'n rondleiding. Die doet gewoon puur een aanname. Helemaal niet bewust van, ik zal die vrouw eens even een vervelend gevoel geven.
Ja, nee, dat doen ze niet bewust.
Nee.
Dat zijn gewoon vooroordelen waarop je ideeën al hebt gevormd en je keuzes daarop dan maakt. En ook daarin geef ik nu echt de boodschap. Ja, kijk, iedereen heeft vooroordelen, maar ga daar niet gelijk van uit. Geef iemand de ruimte om zich voor te stellen. En geef het, denk in kansen, niet in beperkingen. Maar denk van, oh ja, dat is misschien iemand die de leerkracht kan zijn.
Ja, of bijvoorbeeld.
Wellicht kan dat kind hoogbegaan. Denk dus niet gelijk in die beperkingen, maar in mogelijkheden en kansen. Want echt waar, Christel, hoogbegaafden hebben al een hele uitdaging.
Ach ja.
Continu. Mm. Ik voel me anders, ik ben anders. Ik doe anders. Dus zij hebben al een continu battle met zichzelf. Op school, bij de familie, met vrienden. Maar deze kinderen
hebben een dubbele
battle. Namelijk, ik voel me anders. Ik denk anders. Ik voel me dom. Waarom ben ik zo?
En?
Maar ook nog het stukje, ik heb een andere achtergrond, een andere cultuur, andere gebruiken.
Ik zie er anders uit.
Ik zie er anders uit. Ik heb een andere kleur.
Ja. Ja.
En dan zijn ze continu in tweestrijd. Waar kan ik mezelf zijn?
Ja.
Thuis of op school?
Ja.
Waar? En dus ze hebben echt, ze willen ergens bij horen. En dat kan gewoon continu niet op intelligentie en creativiteit en interesses met peers. Maar ook niet vanwege cultuur. Want ze delen niet dezelfde gebruiken. En daar is ook niet altijd begrip voor. Ik weet nog heel goed dat ik vroeger niet durfde te vertellen op school dat wij thuis geen schoenen droegen vanuit hygiëne.
Mm-hmm.
Omdat er iemand was, dragen ze eigenlijk schoenen thuis? Dat is toch raar? Dat werd dan verteld in de klas, omdat wij in Nederland
kunnen kinderen
gewoon
reageren.
Ja, nou, toen ik dat hoorde, heb ik never nooit verteld dat wij thuis geen schoenen droegen. Mm. Uit hygiëne juist, want we willen dat het thuis schoon blijft. Ja. En onder je schoenen zit heel veel
troep.
Heel veel troep.
Ik denk ook, ik heb schoenen aan. Nee, maar...
Ja, maar als je dat als begaafde hoort, dan ben je al dus terughoudender. Dan ga je dat niet delen.
Nee.
Want je wilt niet anders zijn. Je wilt niet raar gevonden worden. En zo ga je steeds meer beperken en steeds minder van jezelf laten zien. En je eigen blauwdruk verliezen.
Ja.
En dat willen we niet.
Ik maak even een sprongetje naar
terug.
Iets anders.
Ja.
Nee, ja, niet zozeer terug. Ik zag dat jij een prijs hebt gewonnen zelfs. Maar niet in Nederland, maar even of all places in Dubai.
Ja.
Wat is er gebeurd?
Ja, klopt. Dat is inmiddels bijna 1 jaar geleden, in december. Ja, ik werd benaderd door LinkedIn, door de organisatie met, nou, jouw profiel spreekt ons ontzettend aan. En
die hadden jou gewoon zomaar...
Ja, nou ja, dan hebben ze een team dat continu op internet dus aan het zoeken is naar mensen die mogelijk dus binnen de categorie kunnen vallen.
Ja.
En dat is een onderwijsconferentie, Education 2.0. In Dubai. Hij wordt ook in Las Vegas gegeven. Dat wisselen ze elke keer om.
En het is dus wereldwijd dekkend, is het idee?
Ja. Ja.
Okay.
Dus niet gericht specifiek op hoogbegaafdheid, maar op onderwijs. En of ik wilde komen en spreken over een onderwerp. Nou, en ik was ook echt flabbergasted van, hoe ben ik gevonden? En wauw, wat gaaf. Dus toen ben ik geweest en dat was echt een ervaring. Over de hele wereld verschillende mensen uit het onderwijs ontmoet. En ook dus verschillende mensen die op het podium staan om te spreken. Ik heb gesproken voor het onderwerp sociaal, emotioneel. Het sociale en emotionele ontwikkeling en het brein. En het leren daarin, want ik vind nog steeds dat dat niet op de juiste manier wordt gebruikt. Sociaal-emotionele ontwikkeling wordt in één zin, genomen.
Ja, daar ben je het ook niet mee eens. Nee. Ik heb daar ook een gedachte over. Dat ik denk, sociaal is één en emotioneel
precies.
is iets anders. Ja.
Ja. Nou ja, daar heb ik ook een filmpje over gemaakt. Maar dus daar ben ik bewust over gaan spreken, omdat het juist dus zo wereldwijd was. Van echt dat verschil benadrukken.
Ja.
En hoe je dat kunt aanspreken in de klassen. Ja, en daar had ik dus een award. Er waren verschillende awards uitgereikt. En had ik een award gewonnen voor Outstanding Leadership.
Hoe gaaf.
Ja, heel gaaf. En ja, want op dat moment was ik net bijna een jaar voor mezelf bezig.
Jeetje, dus, wat een opsteker dan.
Ja, heel gaaf. Ja, en daardoor ook wereldwijd wat meer aandacht gekregen en aanvragen ook.
Fantastisch.
Dus dat we online wat meer doen in het buitenland.
En werd het ook allemaal voor je geregeld? Dat je daar naartoe mocht komen, opgehaald, noem het maar op?
Nee, ik kreeg wel kortingen hier en daar. En voor de rest het verblijf, dat was wel geregeld. En het eten.
Netjes.
Maar de vlucht bijvoorbeeld niet.
Ja, oké. Okay. Nou, ik had helemaal zo'n filmisch plaatje in mijn hoofd. Weet je, dat het dan zo'n limo voorkomt. Oh, stap maar in, mevrouw. Ja, wat goed zeg.
En ik ben voor dit aankomend jaar ben ik weer uitgenodigd.
Nee joh.
Ja, nou maar, voor 2024 voorjaar.
Om dan te komen praten daar.
Ja.
Echt?
Ja, en dan dit keer specifiek over hoogbegaafd. Want vorig jaar was daar geen ruimte voor.
Oh, wauw.
En nu echt voor specifiek hoogbegaafdheid. En dus daar ga ik in februari heen.
Wat een gek.
Ja.
Super gaaf.
Ja, zeker.
Ja, wees er maar trots op.
Nou, vooral ook omdat daar veel minder aandacht is voor hoogbegaafdheid, heb ik ontdekt. En daar was ik best wel van onder de indruk. Want in Nederland ben ik niet zo tevreden over hoe het gaat. Mm-hmm. Het kan allemaal veel beter. Maar ik kwam er daarachter dat wij veel verder zijn.
Niet.
In aanbod, in de verschillen zien, in verschillende niveaus bedienen in de klas.
Dat lijkt me ook een soort van, sorry voor de woorden, maar een mindfuck. Dat je eigenlijk de hele tijd bezig bent om het te verbeteren. En dat dan blijkt dat we eigenlijk...
Ja. Dus dat wil ik ook echt meegeven. Ondanks, we zijn nog lang niet zo ver in Nederland als dat we willen. Maar we zijn veel verder dan vele plekken op de wereld.
Ja.
En daar moeten we ook even bij stilstaan en trots op zijn.
Hmm.
Ja.
Nou, want om toch dan terug te gaan naar jouw eigen achtergrond. Ik heb op jouw Instagram heel veel filmpjes voorbij zien komen vanuit Marokko. Hè, want daar ben je onlangs weer geweest. Hoe is daar het verschil tussen Marokko en Nederland qua hoogbegaafdheid?
Heel groot.
Ja?
Ja, heel groot. Ik heb verschillende familieleden in het onderwijs daar zitten. En ben bewust met ze in gesprek gegaan
hierover,
over dit onderwerp.
Ja.
Nou ja, mijn neef die is al hoogleraar Engels. Die wist een beetje van het onderwerp. Maar mijn tante die 3 scholen heeft niet. En, de vrouw van mijn schoonbroer die zelf les geeft ook niet. En heb ik wel verschillende contacten in Marokko. En er zijn een paar privéscholen die dan aandacht hebben voor different way of thinking, een ander denkend brein. Hmm. Niet zozeer op hoogbegaafd. En in de klas wordt alles traditioneel gedaan. 1 instructie, je moet meekomen. Wil je extra uitleg, dan moet je bijles nemen. Dus onderpresteren ook, wisten ze totaal niet wat dat was.
Dat bestaat.
Ja, dus ik ben in gesprek met ze gegaan, heb uitgelegd wat het is. En nu gaan ze daar meer op letten.
Mm-hmm.
Maar over heel Marokko zijn er heel veel hoogbegaafden die nog niet ontdekt zijn. En ook, ik ben bang, niet ontdekt zullen worden vanwege te weinig kennis hierover.
Jeetje.
Ja.
Ligt daar een stukje van jouw droom, toekomstvisie, dat je ook voor Marokko iets wil doen? Of denk je Focus Nederland? Want dat is al meer dan goed. Of hoe?
Ja, ik inderdaad Focus Nederland. Maar ik wil wel binnen de contacten die ik heb, dus mijn familieleden die dus al scholen hebben, daar wil ik wel online teamtrainingen aan gaan geven.
Hmm.
Zodat zij in ieder geval geschoold worden in het signaleren van hoogbegaafde kinderen.
Ja.
Omdat ik heb gezien dat er een hele grote groep binnen de Marokkaanse gemeenschap hoogbegaafd is.
Ja.
Ja.
Dat zal niet anders zijn dan in ons land of welk ander land dan ook natuurlijk.
Nee,
dat
maar,
is gewoon designer, punt.
Ja. Ja.
Ik ik zit even te kijken, er ligt hier een heel mooi blad op tafel waar je echt op de cover siert ook gewoon. Fantastisch. Passion Vista, zeg ik dat zo goed?
Ja.
Maar wat is dat dan? Hoe ben je daar dan...
Zij hadden dus gezien dat ik in Dubai was en hadden me benaderd of ik een interview met ze wilde doen. Dat is Nou ja, ze komen uit India, maar het blad wordt wel wereldwijd geleverd. En nou ja, wereldleiders met een bepaalde visie of changemakers, die staan erin. En ik sta dan op de cover.
Ja. Gek zeg. Wat een vlucht neemt het ineens zo, hè?
Ja.
En wat mooi dat je dus juist, denk ik, door je biculturele achtergrond dit soort dingen nu kan gaan doen.
Ja.
Weet je wel, dat je... Dat je op kan gaan staan.
Ja, zeker. Nou, dat had ik voor in het begin ook niet voor ogen gezien. Dat dit allemaal zou uitpakken. En dat ik een veel grotere doelgroep zou kunnen helpen dan...
Dan Ede.
Ja.
Toch?
Ja. Ja, want ik was begonnen met... Oh ja, ik word specialist in Ede gewoon.
Ja, dat snap ik.
Maar echt, het is gewoon mijn droom om elk kind gewoon trots en gelukkig te zien. En nou ja, dat hoogbegaafdheid gewoon geaccepteerd gaat worden en niet iets is waar mensen een bepaald vooroordeel over hebben. En dat het echt een persoonlijkheidseigenschap is. Het is geen ziekte, het is geen aandoening. Je wordt ermee geboren en je neemt het mee tot in je graf. Het zijn eigenschappen die in jou zitten en ook echt van toegevoegde waarde kunnen zijn voor deze wereld. Deze creatieve brein, en ik zeg niet dat gemiddeld begaafde of zwak begaafde geen creatieve breinen hebben, maar waar hoogbegaafden soms toe in staat zijn met bepaalde oplossingen en ideeën. Ja, mensen onderschatten dat. Hoe je dat kunt gebruiken, ook bijvoorbeeld binnen je organisatie.
Hmm.
Ja.
Ik denk dat ik dit een hele mooie vind om mee af te sluiten. Je hebt prachtig gezegd. En ik vind het heel fijn om je gesproken te hebben. En ik denk dat heel veel mensen ook wel een beetje geïnspireerd zijn geraakt. En je voorbeeld wat je er straks gaf, dat vond ik wel indrukwekkend. Dus dank je wel voor je tijd. En het gaat je hartstikke goed met alles wat je aan het doen bent.
Dank je wel. Ja, ook nieuwe dingen weer. Want ik ga dus binnenkort ook de hoogbegaafde tieners
ook nog. Ja, daar ben je ook nog mee bezig met een heel programma. Dat weet ik. Dat zag ik ook op je Instagram voorbij komen.
Maar ja, sowieso... ik heb veel activiteiten voor de basisschoolleeftijd. En nog niet zoveel voor de tieners.
Ja, je hebt het ook nodig.
Ja, zeker. Dus ik ga daar een groepscoaching voor vormen. Maar ook echt peer activiteiten organiseren.
Ook leuk.
Ja.
Hey, en als mensen denken, oh, Christel heeft het steeds over de Instagram. Ik wil ook even kijken. Wat is jouw Instagram?
@mees_praktijk.
Nou.
En mees met de Griekse I.
M-E-Griekse-I-S, toch?
Ja, dat is een samensmelting van de namen van mijn dochters.
Oh,
ja,
mooi.
Mesa en Isra, dat samengenomen.
Weet je dat heel veel Hollanders dat op hun boten doen? Die hebben een boot dan vaak. En dan zie je van die hele bijzondere namen. Dat zijn dan vaak ook de eerste letters van de namen van de kinderen of van het gezin of zo.
Oh, wat grappig. Ja.
Dus die doen, dus ik snap dat je die samengoed. Heel erg bedankt voor je
Jij
tijd.
Jij ook bedankt, Christel. Echt heel fijn gesprek.
Graag gedaan. Ja.